Ja, de energiemarkt verandert in hoog tempo en dat raakt iedereen. Van groot bedrijf tot MKB, van industrie tot tuinder en van vastgoedonderneming tot woningcorporatie. Nou, de komende 45 minuten praten we je helemaal bij. Want al die ontwikkelingen, welke impact hebben die nu eigenlijk op jouw onderneming? Mijn naam is John van Schagen. Dit is een webinar van Change Inc. in samenwerking met Vattenfall. Fijn dat je kijkt. Bij mij aan tafel zitten drie specialisten over dit onderwerp en die ga ik nu aan jullie voorstellen. Naast mij zit Hans Grunveld. Hij is directeur van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water, FEMW. Mark Londo, naast hem inhoudelijk directeur van de NVDE, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. En ook aan tafel Frank Meens, hij is Head of Commercial Operations bij Vattenfall. Heren, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja, en voordat wij met elkaar in gesprek gaan, eerst nog even een praktisch punt van orde. Want zoals altijd kun je weer meepraten met dit webinar. Heb je nu vragen? Wacht er niet mee. Zet ze in de chat. En we gaan er proberen om er tijdens dit webinar zoveel mogelijk van te beantwoorden. Goed, heren, laten we even die energiemarkt van nu. We vliegen daar met een helikopter daarboven. Wat zien we op de grond? Hoe zouden jullie de huidige situatie willen omschrijven? Mag ik bij jou beginnen, Frank?
Jazeker. Ja, ik denk dat we in Europa zien we een sterk veranderend energiebeleid. De afgelopen jaren was er heel veel focus op echt de energietransitie en op klimaatdoelen. En je ziet dat door geopolitieke spanningen en door een heleboel dingen die gebeuren in de wereld, dat de aandacht daar wel wat vanaf gaat. Dus je ziet enerzijds dat de doelstellingen enigszins overeind blijven, die we met elkaar hebben afgesproken. Maar het tempo van die energietransitie staat wel degelijk ter discussie nu. En dat merk je natuurlijk ook in de energiemarkten.
Ja. Hoe zie jij dat, Mark?
Nou ja, je ziet in elk geval dat de elektriciteitsmarkt al heel ver is. Meer dan de helft van onze elektriciteit wordt inmiddels met wind en zon en andere hernieuwbare bronnen opgewekt. En dat doet nogal wat op wat er gebeurt. Het was ooit een speelhoekje in een fossiel gedomineerde markt. En nu gaan die prijzen ineens veel harder omlaag en omhoog. Omdat wind en zon af en toe wel produceren en af en toe ook niet.
Ja, het is heel volatiel geworden.
Het is volatieler geworden, ja.
Ja, hoe zie jij dat, Hans?
Ik zie een markt die op zich liquide is, die goed functioneert. Met name de Nederlandse energiemarkt is robuust genoeg om zware tijden te kunnen weerstaan. Denk aan de Oekraïne-crisis die we hebben gehad. Ook diverse elektriciteitsproblemen gehad. Het grote probleem is alleen dat we zien dat die marktontwikkelingen ernstiger worden belemmerd en steeds meer. Doordat de infrastructuur eigenlijk die verandering, die ontwikkelingen tegenhoudt en belemmert. Waardoor ook partijen moeite hebben om juist die transitie verder vorm te geven.
Ja, netcongestie.
Netcongestie
is... Ik denk, ik gooi hem er alvast even in.
Ja, nou, dat is het. Niet langer de olifant in de kamer. Dat is inderdaad helaas een van de belangrijkste onderwerpen op dit moment van discussie. Terwijl we eigenlijk vanaf het begin met elkaar hebben afgesproken dat dat moet de markt faciliteren. En daar moeten we eigenlijk nauwelijks discussie over hebben. We hebben goede netbeheerders die weten hoe je betrouwbaar een net beheert. En we gaan ervan uit dat zij ook rekening houden met de ontwikkelingen, de transitie, maar ook de groei van de economie, de veranderingen in ons gedrag. Ja, en dat blijkt buitengewoon lastig te zijn.
Ja, nou, die netcongestie die is er en die is here to stay. Dat gaan we ook niet binnen 1 of 2 jaar oplossen. Maar tijdens dit webinar gaan we wel, als het goed is, heel veel slimme voorbeelden geven. Zodat bedrijven ook weten wat ze daar nu al mee kunnen doen. Mark, jij spreekt neem ik aan ook veel met ondernemers. Wat voor verhalen hoor jij van hen over het niet kunnen uitbreiden, investeringen uitstellen, allemaal als gevolg van die netcongestie?
Ja, nou, misschien 2 voorbeelden. Ik hoor wel eens van mensen van ons die praten met ondernemers, die zeggen dan, onze uitbreidingsplannen liggen vast, we komen niet verder. En dan vragen wij, heb je alles naar je bestaande processen gekeken? Valt daar wat in te winnen? Want misschien dat je wel op die manier binnen je bestaande capaciteit ruimte kunt maken voor je eigen uitbreiding. En dan kijkt soms zo'n directeur, die kijkt dan naar zijn eigen specialist en zegt van, is dat wat?
Hoe zit dat eigenlijk?
Ja, zegt hij, je kunt er nog geld mee verdienen ook. Daar moeten ze over hebben. Dus dat is ook een beetje bewustwording zeg maar, aan de kant van bedrijven. Joh, wat kan daarmee? En een ander ding dat we heel veel horen is dat bedrijven ook wel willen investeren in decentrale hernieuwbare opwek en opslag. Dus zet een windmolen neer, doe iets met zonnepanelen en opslag. Om op die manier je eigen uitbreiding eigenlijk mogelijk te maken. En dat ze dat dan Nou ja, dan moet je dus kijken, kan ik dat hier realiseren? Krijg ik een vergunning? Krijg ik dat voor elkaar? En dat ze daar dan echt nu mee zitten te worstelen van hoe doen we dat? En doe ik dat in mijn eentje of doe ik dat gezamenlijk?
Maar nog even in te zoomen op dat eerste wat jij zegt, die interne processen binnen bedrijven zelf. Ik kan me voorstellen, de volgende vraag die zij meteen stellen is, maar hoe dan? Heb je een voorbeeld?
Ja, nou soms kun je gewoon je eigen bedrijfsprocessen een beetje aanpassen, zodat je de ergste piek minder maakt. Of dat jouw piek minder goed samenvalt met de piek op het net. En soms moet je natuurlijk je eigen bedrijfsproces even ongemoeid laten. En moet je er iets naast zetten, warmteopslag of elektriciteitsopslag. En kun je op die manier wat gaan doen. Dat zijn eigenlijk twee concrete voorbeelden van wat je kunt doen. En afhankelijk van je eigen bedrijfsproces past het ene beter of
minder. Ja. Frank, jij had het net ook over de geopolitieke ontwikkelingen. Als je kijkt naar die veranderingen op de energiemarkt, welke ontwikkelingen zijn nu structureel en welke zijn ook een beetje tijdelijk misschien?
Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, omdat je in een transitie zit. Hè. Dus we zien inderdaad dat begin jaren 30 krijgen we te maken met echte schaarste in capaciteit. We zien dat eraan komt, dus dat is iets waar we naartoe bewegen.
En dat betekent concreet, er is simpelweg geen stroom meer.
Er is te veel vraag ten opzichte van het aanbod wat er is. Dus we gaan
op bepaalde momenten.
Op bepaalde momenten, hè. Dus het is niet zo dat het permanent is, maar je krijgt steeds meer uren op de dag dat je echt capaciteit tekort hebt.
Gaan we hier dan een beetje naar misschien, ja, ik noem het even Zuid-Amerikaanse toestanden, dat je gewoon bepaalde momenten van de dag dat er even geen stroom is. Het is nu nauwelijks voor te stellen in Nederland, ook dat gelukkig niet.
Nou ja, dat hoeft niet, laat ik zo zeggen. Ik weet niet of het niet zo is, maar het grootste verschil is dat we een markt hebben.
Ja.
En de markt geeft prijssignalen en wat het voordeel van prijssignalen is dat partijen daarop gaan reageren. Dat hebben we natuurlijk ook gezien met de gascrisis. Uiteindelijk kwam minder gas beschikbaar voor onze markt. En tegelijkertijd is er geen tekort geweest. Waarom niet? Omdat die prijs prikkels gaf voor sommige bedrijven om dan maar geen gas te gebruiken. Simpelweg omdat gas te duur is.
Ja.
Dat is natuurlijk geen ideale situatie als dat ook voor elektriciteit. Maar we zullen zien dat ook de markt gaat reageren op prijsverschillen. Als die markt tenminste maar de kans krijgt om ook goed te blijven functioneren.
Ja.
Als de politiek zegt, wij houden niet van hoge prijzen, dus we gaan prijsplafonds invoeren of opleggen. Ja, dan is dat een ander verhaal.
Ja, toch nog even over die structurele versus tijdelijke veranderingen. Wat zie jij daar verder nog, Frank?
Nou, ik denk dat ik ook de link maak met de voorvraag die je stelde over wat zie je gebeuren binnen bedrijven. Je ziet dat de succesvolle bedrijven die nu al stappen zetten in die transitie, in die elektrificatie. Die komen echt tot een energiestrategie. En die koppelen ze ook echt aan hun bedrijfsstrategie. Je ziet op het moment dat een bedrijf daartoe in staat is. Hè, zegt oké, we gaan energie een integraal onderdeel maken van onze bedrijfsstrategie. En we gaan ook rekening houden dus in onze processen, in wat we doen, in hoe we ons gebouw aanpakken. Gaan we ook echt rekening houden met die energiehuishouding. Dan zie je in één keer dat er een plan ontstaat. En dan kan je verder als organisatie.
Ja, dus jij zegt heel feitelijk, bedrijven moeten dit integreren binnen hun strategie. Je zou er eigenlijk bijna een soort van chief energy officer voor moeten aanstellen.
Ja, je ziet ook, als ik kijk naar hoe wij in contact zijn met onze klanten. Een aantal jaar geleden zaten we vooral met inkopers, met duurzaamheidsmanagers aan tafel. En tegenwoordig zie je inderdaad dat het echt op de directietafel ligt. En dat het onderdeel is van het dagelijks bestuur. En dat er echt integraal rekening mee wordt gehouden. Omdat je inderdaad, als je dat te weinig doet, kan je op een gegeven moment in de knoei komen met je investeringen en de groei die je wil realiseren of de processen die je wil uitbreiden.
Ja, ja. De stroom was tot een jaar of 10 geleden nog een soort vastgegeven, zoals water uit de kraan. Ja. En dat is wel echt blijvend veranderd.
Ja, de stroom is nog wel. Alleen wat je ziet inderdaad is, energie is veel duurder geworden. Ondanks dat er veel meer duurzame capaciteit, opwekcapaciteit het net in is gekomen, zie je inderdaad dat energie de laatste jaren duurder is geworden. Vooral steeds meer volatiliteit, dus steeds meer verschil tussen goedkope en dure momenten op de dag. En dat maakt het voor veel partijen moeilijk om de business case sluitend te krijgen om investering te doen in elektrificatie.
Ik las onlangs ook een interview op Change Inc. met energietrendwatcher Jan-Willem Zwang. En hij zegt dat de twee grootste uitdagingen van de energiemarkt A, onvoorspelbaarheid en B, aansluitingscapaciteit zijn. Nou, daar hebben we het net ook al een beetje over gehad. Ik zie jou knikken, Mark. Daar herken je je in.
Ja, ik denk het wel. Kijk, die energiemarkt moet goed functioneren. We hebben een, zoals het nu heet, een energie-oliemarkt. En we zitten nu een beetje in de discussie van, nou, kun je het alleen maar aan die energie-oliemarkten overlaten? Of moet er toch iets naast staan waarbij je voldoende investeringszekerheid biedt voor die partijen die uiteindelijk zeg maar iets moeten gaan doen wat misschien maar een paar honderd jaar per jaar nodig is om net die momenten van schaarste te overbruggen. En die dus ook dan te maken hebben met grote onzekerheden. Want wanneer treden die uren op en hoeveel zijn het er precies? Nou, die discussie die begint nu een beetje te lopen. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan.
Ja.
Ik denk in elk geval dat het natuurlijk volstrekt logisch is als je nu nog gascentrales hebt staan die je waarschijnlijk nodig hebt na 2030. Ja, dan is het een beetje jammer om ze nu al uit elkaar te gaan schroeven. En tegelijkertijd, hoe stimuleer je dat op zo'n manier dat dat soort mechanismes, de transitie zelf en de ontwikkeling van wind en zon bijvoorbeeld niet verder in de weg zit.
Ja, ja. En Frank, nu had jij het net over bedrijven die al echt bezig zijn om die energiestrategie echt als integraal onderdeel te maken van hun businessmodel. Wat is jullie algemene indruk van het bedrijfsleven in Nederland? Hebben we het hier over een kleine kopgroep? Of wordt er over de breedte toch al wel goed nagedacht over hoe ze dit kunnen integreren?
Nou, je ziet wel twee snelheden. Je hebt, aan de ene kant heb je altijd een groep koplopers, maar ook hier heb je een groep koplopers die in hun businessmodel ruimte zien om positieve business cases te genereren, om te elektrificeren, om een stap te zetten van gas af naar elektriciteit. Maar je ziet ook een hele grote groep die ervoor kiest om compliant te zijn aan wet en regelgeving. En dat eigenlijk ziet als nu de strategie of de manier om daarmee om te gaan. Kijk, ik denk dat wij
enkel doen wat verplicht is en that's it.
Ja, ik denk dat het voor marktpartijen als een vatval is het zaak dat wij met die partij ook in gesprek gaan om te kijken van hoe kunnen we de business cases wel positief krijgen en hoe kunnen we wel ervoor zorgen dat je stappen gaat zetten die misschien wat sneller zijn dan alleen maar compliant zijn en voldoen aan.
Ja.
Omdat we ook zien bij die koplopers dat op het moment dat je die stap zet, dat op een heleboel dingen positief kan afstralen.
Ja, zoals bijvoorbeeld?
In je supply chain, in je waardeketen kan het heel veel doen. Hè. Dus we zien dat bedrijven die echt voorop lopen, dat die ook in hun businessmodel daarvan profiteren. En je ziet ook inderdaad dat er zijn hoge investeringen natuurlijk, hè, op het moment dat je wil elektrificeren. Maar op het moment dat je heel erg kijkt naar minder energie gebruiken, waar het kan, elektrisch of duurzame energie gebruiken, zie je dat dat uiteindelijk ook leidt, in veel gevallen, tot minder kosten. Dus uiteindelijk ook, veel investering, hoge investering. Maar in je kosten, in je OPEX, ga je het uiteindelijk ook wel merken.
Ja.
Ik heb er wel een voorbeeld van.
Zeker, Mark.
Een niet nader te noemen brouwerij uit het Zuiderland. Die moest een nieuw brouwhuis bouwen. En die hebben uiteindelijk ervoor gekozen om dat dus elektrisch te doen. En waar de brouwmeester dus vroeger zei, dat brouwhuis van ons, het kan twee dingen. Het kan aan, het kan uit. En verder valt er niks in te optimaliseren. Hebben ze nu een brouwhuis waar ze ook veel meer in die procesomstandigheden. Het is geëlektrificeerd, het is beter stuurbaar. Dus nu zie je dat het merk ook ineens heel andere soorten biertjes op de markt brengt. Want ze hebben gewoon meer mogelijkheden om waarde toe te voegen aan wat ze doen. Ja. Nou, dat zijn typisch van die neven.
Ja, je zegt, eerst was het aan-uit en nu kun je een soort van op halve kracht draaien.
Nou ja, en je kunt ook gewoon veel meer spelen met, in dat geval dus de procesomstandigheden van het brouwproces.
Ja.
Dus je kunt andere smaken genereren en dus meer waarde toevoegen. Ja. Maar leuk dat we het meteen weer over bier hebben hier. Hè?
Dat geeft niet. Het is donderdagmiddag op zich nog even niet, maar wel goed voorbeeld. Hans, wat zeg jij tegen bedrijven, ondernemers die, wat Frank net schetst, wij doen wat verplicht is en verder wachten we het even af?
Nou ja, de vraag is natuurlijk waarom doen ze dat? Want mijn ervaring met bedrijven is dat er een hoop enthousiasme is, juist wel om dingen te doen, alleen dat enthousiasme wordt getemperd op het moment dat ze te horen krijgen. Dat geldt natuurlijk met name rond elektrificatie, een van de belangrijkste verduurzamingsroutes voor bedrijven. Ja, u krijgt geen aansluiting, belangrijker nog, u krijgt geen transportcapaciteit. En op zich is dat nog niet het ergste. Het ergste is dat er ook niet bijgezegd wordt wanneer dat dan wel is. Kijk, partijen die een elektrificatieplannen hebben, een elektrische boiler willen of een warmtepomp of anderszins, die snappen ook wel dat ze niet de volgende dag bij wijze van spreken dubbel zoveel capaciteit krijgen. En ze zijn ook bereid om daar nog wel 2 jaar mee te wachten. Maar waar ze niet mee uit de voeten kunnen, is dat ze geen idee hebben wanneer dat dan wel het geval is.
Ja.
En ja, dan is de vraag al snel, maar wat is dan het alternatief? Nou, dan wordt er naar waterstof gekeken. Zeg, er is geen waterstof. En bovendien, de waterstofleidingen die worden aangelegd, die komen niet bij ons in de buurt. Ja. Dus dan is dan verdwijnt gauw het enthousiasme. Dus dat is één ontwikkeling die in ieder geval voor een deel van de partijen heeft. En dat is natuurlijk heel erg jammer, omdat het tweede is natuurlijk dat het ook een beetje afhangt van je proces. Het voorbeeld van Mark is een bedrijf dat natuurlijk, zoals Frank ook aangeeft, kan profiteren van, in dit geval, waarschijnlijk het investeringen in verduurzaming. Dat betekent dat zij ook duurzaam bier maken. En klanten die dat willen.
Ja, dat doet het goed in de marketing.
Precies, maar heel veel bedrijven, met name bedrijven die natuurlijk vol continu produceren, die hebben die mogelijkheid niet. Die zijn vaak business to business. Hun klanten die zijn daar misschien iets minder mee bezig. Of in ieder geval zijn niet bereid om eventuele extra kosten ook door te rekenen. En het belangrijkste is dat, en dat is iets waar we rekening mee moeten houden, waar we ook oplossing voor moeten vinden. Bij heel veel productiebedrijven geldt, de productie moet ten allen tijde blijven draaien. En geen gesleutel aan mijn productie, want dat levert risico's op.
Ja.
Nou, ik denk dat je dan, en dan ben ik het heel eens wat Frank eerder zei, dan is het belangrijk dat besluitvorming over energie op een hoger plan komt.
Ja. Nou, voordat mensen gaan afhaken omdat ze denken dat er helemaal geen alternatieven zijn, even een kleine spoiler alert. Die komen er uiteraard nog wel aan in dit webinar, maar niet voordat we de eerste poll voor jullie hebben. En de lijnen staan open. Namelijk, de vraag is: wat is voor jouw organisatie op dit moment de grootste uitdaging in de energiemarkt? Zijn dat de fluctuerende prijzen misschien? Is dat onvoorspelbaar beleid? Is dat gebrek aan kennis en ook tijd om te anticiperen? Of toch wel netcongestie? Ik denk dat laatste, dat zullen we denk ik het meeste gaan zien. Dus wat is voor jouw organisatie op dit moment de grootste uitdaging in die energiemarkt? Wat denken jullie?
Nou, zeker niet het eerste, want dat is nou precies wat we nodig hebben om juist die overgang te maken. Die prijssprikkels die de markt geeft, dus fluctuerende prijzen, ja, dat helpt om bepaalde investeringen ook juist kansrijk te maken. Dus ik denk inderdaad, ben met je eens, dat netcongestie, dat verlampt heel veel.
Ja. En, ja, daar... Zie overigens hier, netcongestie wordt zeker genoemd door ongeveer 1/3 van de respondenten, maar bijna de helft zegt onvoorspelbaar beleid. Dat is om horend dol van te worden, Mark.
Ja, nou ja, ja. Het is natuurlijk altijd moeilijk voor een overheid om heel betrouwbaar te zijn als je nou eenmaal gewoon afhankelijk bent van politiek en verkiezingen. Maar één heel concreet voorbeeld waar we ook al tegenaan lopen is voor heel veel verduurzamingsprojecten in wind en zon en andere duurzame bronnen, maar ook wel voor elektrificatie. Dat is de SDE, de SDE++. Ja. De subsidieregeling die eigenlijk een beetje het werkpaard is van de energietransitie. Nou ja, in het vorige coalitieakkoord is afgesproken dat er minder ruimte was voor SDE-budget vanuit de overheid. Dus heeft nu de overheid gezegd, ja, in 2027 is er eigenlijk geen geld meer voor een nieuwe SDE-ronde. Ja. Lopende beschikkingen lopen gewoon door, maar nieuwe subsidieregeling...
Ik hoor tussen de regels door, eeuwig zonde.
En dat geeft nu eigenlijk als een schaduw. Ja. Dus we zeggen ook, we hebben daar recent een inventarisatie op gedaan, onze eigen leden en een aantal andere partijen in de markt. En dan zie je dat echt nu al project op hold zet, omdat het, die dingen hebben lange lead times. Dus je bent nu al dingen aan het voorbereiden. Ja. Nou, daar komen we binnenkort ook wel nader over te spreken. Maar dat is wel iets wat we zien.
Dat is geen onzekerheid.
Nee, maar ik denk ja, er zijn echt gewoon een paar redenen.
Want iedereen weet natuurlijk dat dit probleem moet worden opgelost. En zo snel mogelijk. Dus daarmee, ik denk dat heel weinig mensen, dat zeggen ze ook wel, niemand gelooft dat het zover zal komen, maar er moet wel snel genoeg duidelijkheid komen.
Ja. Frank?
Nou, en ik denk dat, er spelen natuurlijk nu een aantal topics maatschappelijk. Hè, het einde van de salderingsregeling bijvoorbeeld. Waardoor mensen zich ook bekocht voelen en bedrijven ook denken, we hebben daar flinke investeringen in gedaan. En nu zit ik met een groot zonnedak en ik heb er onderhand meer kosten aan dan dat het me iets oplevert. En dat is eigenlijk ook toe te schrijven aan beleid wat tussendoor wijzigt. Ja, dus je ziet inderdaad dat op het moment dat bedrijven investeringen willen doen, dan hebben ze eigenlijk een horizon van 5 of 10 jaar nodig. Ja, om zeker te zijn dat die investering gaat renderen of dat in ieder geval gaat doen wat ze denken op dat moment. En daarin natuurlijk is de overheid faciliterend en belangrijk om ook een bepaalde rust te bieden daar aan ondernemers en aan consumenten.
Ja. Laten we zometeen even gaan inzoomen op een aantal voorbeelden. Want die zijn er gelukkig ook. MKB-bedrijven die al wel inspelen op de mogelijkheden die er zijn. Maar eerst even een aantal vragen. En die komen inmiddels volop binnen. Blijf daar ook vooral mee doorgaan. Vraag van Paul. Zijn bedrijven en particulieren in Nederland de enige in Europa die hun vraag moeten gaan afstemmen op het aanbod van energie? Of hebben andere landen hier ook mee te maken? Hoe zien jullie dat? Is dit een Europees probleem?
Dat is geen probleem. Dat is de werking van de markt.
Ja.
En dat zal elders. Ik weet niet precies of de vraag echt specifiek gericht is op de markt, dus op prijsfluctuaties.
Nou, wat Paul vooral wil weten is dit echt een issue wat we hier in Nederland hebben? Want als dat zo is, dan zullen bedrijven uit Nederland gaan vertrekken.
Ik denk, ik sprak gisteren op een conferentie. Er was ook Laurens de Vries was daar, professor aan TU Delft. En die zei ook van, elk efficiënt systeem heeft op een bepaald moment een vorm van congestie. Want als je dat nooit hebt, dan heb je veel te veel geïnvesteerd in de kabels die in de grond liggen. Dus alleen die congestie moet wel beheersbaar zijn en die moet echt geminimaliseerd worden. Dus ik denk dat je op meerdere plekken in Europa, bijvoorbeeld in België, zijn er ook gebieden waar op momenten congestie is. En waar je dus ook op een bepaalde manier mee om moet gaan. Ik denk alleen dat voor Nederland geldt natuurlijk dat wij, we zijn jarenlang, hebben een heel fijnmazig gasnetwerk gehad. Daar willen we vanaf. Er is bij ons minder geïnvesteerd dan in omringende landen in de elektriciteitsnetten. Dus we hebben daar wel een inhaalslag te maken. Dus het probleem bij ons is groter. Maar zal bij ons ook tijdelijk van aard zijn als de plannen die er zijn worden doorgezet.
Nou, aan de andere kant kun je zeggen, als het echt crisis wordt, en ik hoor jullie zeggen, als er de komende jaren te weinig gebeurt, dan worden die files alleen maar groter. Dat noopt ook tot innovatie, dat noopt ook tot oplossingen. Dus vaak zie je dan dat er uiteindelijk wel iets gaat komen, Mark.
Ja, ik vind het een leuke redenering. Ik denk inderdaad dat we in Nederland met onze relatief van oudsher wat lichtere elektriciteitsnetten, dat we hier eerder mee te maken hebben. Maar het speelt overal in zekere mate. En je kunt het ook zien als een kans. Als wij die problemen weten op te lossen, heb je een mooi exportproduct.
Ja, nou, daarmee hebben we ook meteen de vraag van Bob beantwoord. Die in eerste instantie stelde dat bedrijven het dan zelf maar zouden moeten uitvogelen. Is dit nou een kansloze situatie of zijn het de perfecte omstandigheden om transitie te versnellen? Nou, misschien toch wel dat laatste,
ja, zeker.
Nou ja, het zit er allebei in, maar laten we dat tweede vooral benadrukken.
Ja, heel goed, heel goed. Concrete voorbeelden van, laten we zeggen, MKB-ondernemers die, of misschien ook wel grotere bedrijven, die hier al slim op inspelen. En dan begin ik even bij jou, Frank. Hoe jullie spreken dagelijks met ondernemers? Wat zien jullie in de markt?
Nou ja, wat ik zei, je ziet eigenlijk twee snelheden. We zien partijen die daar echt heel erg actief mee bezig zijn. Maar je ziet vooral, wat ik vooral opvalt, is dat je heel veel verschillende use cases eigenlijk ziet. Dus er zijn bedrijven die zijn bezig met uitbreiding van hun proces. Er zijn bedrijven die daadwerkelijk worden geconfronteerd met congestie of die worden gevraagd door netbeheerders om capaciteit beschikbaar te stellen. Dus de aanleiding is heel divers. De oplossing is vaak inderdaad heel gericht op, nou, wat kan je eigenlijk achter de meter doen? Dus je ziet dat bedrijven dan kijken naar oplossingen, naar opslagcapaciteit, naar lokale opwek. Dat zijn eigenlijk de voorbeelden die we het
meest... Dus opslagcapaciteit is investeren in accu's, batterijen?
Bijvoorbeeld, ja.
Ja? Ja. En lokale opwek, dan ga je investeren in zonnepanelen, dat soort zaken?
Ja, zonnepanelen. Laat ik zo zeggen, dat zit aan de opwek en de opslagkant. En je hebt natuurlijk ook heel veel use cases waarbij partijen zeggen, wij zijn nu op een punt dat we van het gas af kunnen, omdat we met een WKO kunnen werken, warmte-koude opslag. Of met een warmtepomp kunnen gaan werken. Ja, en daar zie je dan ook echt een slag naar elektriciteit. En dat zijn wel de voorbeelden die wij nu veel terugzien bij onze klanten. Ja.
Ja. Hoe zie jij dat, Mark? Jij spreekt ook met veel ondernemers. Heb jij een aantal slimme use cases dat je zegt, nou, het kan dus wel?
Nou, dit soort techniek heb je inderdaad nodig. En dan zie je dat bedrijven beginnen vaak eerst, wat kan ik dan zelf zeg maar achter het hek? Want daar heb je natuurlijk de meeste invloed op, dan is het nog het meest overzichtelijk. Soms is dat niet genoeg, hè. Moet je verder kijken. Moet je kijken, wat kan ik in een energiehub of wat kan ik op dit bedrijventerrein? En van de week kwam volgens mij het nieuws dat in de buurt van Tiel is nu het eerste bedrijventerrein opgeleverd dat dus net neutraal is. Dus daar gebeurt genoeg achter de meter of achter het hek van het hele terrein om ervoor te zorgen dat eigenlijk niet tot extra netbeheer
komt. En hoe werkt dat dan? Is het de buurman heeft energie over, deelt dat met de buurman daarnaast en zo gaat dat heen en
weer? Dat soort dingen kan spelen. Ja. Je hebt één producent die heeft restwarmte over en net op het temperatuurniveau dat je nog ergens anders kunt gebruiken. Ja, dat knoop je dan slim aan elkaar.
Ja. En stel nu dat er een MKB-ondernemer kijkt en die denkt, ja, dat zou ik hier ook wel willen. Dat heb je niet van vandaag op morgen geregeld. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk?
Nou ja, heel veel regio's en provincies zijn nu al bezig met kijken, wat kunnen we op bedrijventerreinen aan ondersteuning bieden om bedrijven eerst met elkaar laten vinden. Want dat in je eigen, op eigen houtje uitvinden is natuurlijk heel ingewikkeld. Dus heb je een soort van coördinator, noem het maar een regisseur, nodig die eens gewoon hier en daar op de koffie gaat en kijkt, wat kunnen we hier voor elkaar betekenen? Dus die ondersteuning is er. Kijk vooral wat er op jouw bedrijfsterrein aan de hand is en waar je bij kunt aansluiten.
Ja. Heb jij nog mooie voorbeelden, Hans?
Jazeker. Veel bedrijven die inderdaad proberen om te elektrificeren, maar dat niet kunnen om twee redenen. A, de netcapaciteit, waar we het al over hebben gehad, maar ook De prijzen. Als je dus volledig van gas naar elektriciteit over zou gaan om je stoom, bij wijze van spreken, je stoombehoefte te voorzien, dan loont dat niet. Dan prijs je jezelf uit de markt. Dus wat die bedrijven doen is, die proberen in feite een deel van hun gasgestookte warmtevoorziening te vervangen voor elektriciteit. Daarmee hebben ze dus automatisch meer flexibiliteit om ook in te kunnen spelen en op marktprijsontwikkelingen en tegelijkertijd congestiediensten kunnen verlenen aan de netbeheerder. Nou, dat zijn concepten waar dus bedrijven niet, laat ik zeggen, waar bedrijven dus mogelijkheden hebben om te elektrificeren zonder dat ze dus aanlopen tegen de problemen rond een gebrek aan capaciteit op het net en tegelijkertijd concurrerend kunnen blijven produceren. Dus dat zie je in de voedingsmiddelenindustrie, je ziet het in de papierindustrie.
Ja. Nou, daar zijn ze al redelijk ver, heb ik het idee, toch?
Nou ja, dat zijn de mogelijkheden die er zijn. Daar zit natuurlijk ook een grens aan. Hè. Dat betekent dat je dus niet volledig klimaatneutraal kunt produceren. Want je zult toch een restbehoefte hebben die je met gas zult moeten blijven voorzien. Nou, sommige bedrijven proberen bijvoorbeeld ook gebruik te maken van aardwarmte. Een van die papierbedrijven is waarschijnlijk het eerste bedrijf dat hele serieuze plannen heeft om met geothermie aan de diepe, ultradiepe geothermie aan de slag te gaan. Ja, als dat gaat lukken, ja, dan maak je echt de stap naar mogelijk om volledig CO2-neutraal papier te gaan maken.
Ik kan me wel voorstellen, Frank, dat die kennis te weten waarin je moet investeren, wat handig is voor die locatie, voor mijn bedrijfsprocessen, die hebben veel ondernemers niet. Ja. En dan bellen ze jullie. Ja. En dan gaan jullie ze helpen.
Ja, zeker. Dat proberen. Ik vind helpen altijd een moeilijk woord, maar we gaan ze wel begeleiden in dat proces. En je ziet inderdaad ook dat in de loop van de jaren die gesprekken heel erg zijn veranderd, hè, die wij voeren met onze klanten. Dus wij proberen inderdaad daar een regierol in te nemen. En ik denk het kernwoord bij verduurzamen of elektrificatie is samenwerken. Dus je hebt heel veel partijen nodig, heel veel stakeholders om je heen nodig om die kennis te vergaren, om uiteindelijk tot een plan te komen, om gebruik te maken van alle subsidies die er wel zijn natuurlijk. We zien ook dat verandert, dat landschap. Maar en vervolgens ook om tot uitvoer te komen. Dat doe je niet alleen, dat doe je met veel. Dus je hebt daar netbeheerders bij nodig, je hebt daar wellicht ook lokale overheden bij nodig. Maar ook aan de oplossingenkant heb je partners nodig die je kunnen voorzien in technologie, in slimme software, in zaken die nodig zijn om uiteindelijk die investeringen te doen.
En zijn jullie dan zo'n partij die al die kennis bij elkaar brengt? Want nogmaals, als MKB-ondernemer, ja, ik ben al druk met allerlei andere processen. Zoveel kennis van energie heb ik nou ook weer niet.
Nee. Nee, dus dat is ook, ik denk, hè, want ook in de poolnet, ik weet niet hoeveel naar boven komen, hè, dat kennis ook een belangrijke factor is. Maar als je natuurlijk besluitvorming wil doen en je wil investeringsbesluiten nemen, dan moet je dat wel doen op basis van kennis. Kennis, hè, de kennis in de meeste bedrijven is natuurlijk de kennis van het eigen proces is er en van de eigen markten. Maar vooral belangrijk om dan die energiekennis daaraan toe te voegen. Ja, wat ik net zei, wij proberen daar een regierol te pakken. Wij proberen al die stakeholders aan tafel te krijgen bij onze klanten. Ja. Om ervoor te zorgen dat er een integraal beeld ontstaat van wat de mogelijkheden zijn. Ja. En van daaruit kan je verder.
Dat is ook een van de dingen die, denk ik, het belangrijkste driver is voor partijen om echt te bewegen. Er wordt heel sterk gedacht, ja, je moet een prijsprikkel hebben. Maar er zijn ongelooflijk veel mensen die gewoon gemotiveerd zijn om juist die stap te maken. Maar de kennis vaak niet hebben en dan op zoek gaan naar kennis die niet onmiddellijk, zeg maar, verbonden is aan een commercieel belang. Ja. Maar gewoon objectieve kennis. En dat is, ik denk dat daar een wereld te winnen valt. Als dat, als mensen de route krijgen om heel makkelijk dit soort adviezen te krijgen.
Ja. We hadden het net over die lokale energiegrid. Je noemde, Mark, dat voorbeeld van het industrieterrein in Tiel. Ruud wil weten, hoe kijken jullie naar die lokale energiesystemen als een mogelijkheid om pieken af te vlakken en energie te delen? Want die lokale energiesystemen, ja, het is al jarenlang een belofte. En toch, ja, ik zie het maar heel mondjesmaat van de grond komen.
Ja, dat klopt. Tegelijkertijd denk ik wel dat we nu alweer verder zijn dan een paar jaar geleden. En er is ook gewoon heel veel uitzoekwerk te doen. Dus dat je dat niet met een druk op de knop binnen een maand realiseert, dat snap ik wel. En ik denk wel dat we de komende tijd zullen zien dat daar de eerste succesverhalen van naar buiten gaan komen. Net zo goed als dat voorbeeld in Tiel. Maar ook, ja, weet je, voordat je huiswerk gemaakt hebt, voordat je partij bij elkaar hebt, voordat je de techniek een beetje in de smiezen hebt en je concrete plannen kunt maken.
Dan heb je in feite toch ook een regisseur voor nodig?
Exact, ja. dat is precies wat er vaak ontbreekt. Ja. Want wat je al zei, bedrijven zijn bezig met hun bedrijf. Ja. En energie is nog altijd een voorwaarde. En, mensen kunnen zeer gemotiveerd zijn, omdat ze ook veel verduurzamen. Maar ze zijn inderdaad, iemand moet die trekker zijn. Want het is natuurlijk toch een beetje een businessvreemde activiteit.
Ja, laat ik zeggen. En het is ook, als je kijkt naar, komt per 1 januari toch natuurlijk de nieuwe energiewet wordt geïmplementeerd. En dat is ook natuurlijk echt een volgende stap in die transitie. Hè, waarbij ook er veel meer wordt vastgelegd over energiedelen, over meerdere leveranciers op één aansluiting, om maar die transitie te faciliteren.
Gaat dat het aanjagen, denk je?
Nou ja, niet per se aanjagen. Het gaat het wel beter faciliteren. Hè. Dus heel veel marktprocessen die nu lopen, die zitten eigenlijk een beetje in de weg. Met, als je het hebt over energiedelen, energiehubs, lokale initiatieven. En daar zal die nieuwe energiewet zal er wel beter in faciliteren. En zal uiteindelijk ook voor zorgen dat marktpartijen beter met elkaar gaan communiceren.
Ja. Zien jullie daarin ook nog een rol voor de congestiemarkt, de GoPax? Naast alle andere energiemarkten die er al zijn, wil Carlé weten. Mark?
Ja, nee, ik denk dat al die dingen die je doet, zeg maar, om beter te zijn ingespeeld op die nieuwe toekomst, dat komt voor een deel doordat de energieprijzen veel fluctuerender zijn, zeker de elektriciteitsprijs. En omdat je op een gegeven moment ook gaat ondervinden dat het duur is om van het net gebruik te maken als het spits is. Ik bedoel, hè, het is dezelfde discussie als natuurlijk bij het verkeer. Spitsheffing en dat soort zaken. En die beide prijsprikkels gaan op een gegeven moment interessant maken om te investeren in die flexibiliteit.
Ja, we gaan naar de volgende poll die wij starten. Namelijk, waar zou jouw eigen organisatie het liefst vandaag al mee aan de slag gaan? Is dat het volgen van de actuele energiemarkt? Nou, net even besproken. Is dat het investeren in verduurzaming, gebouwen, productie, mobiliteit? Is dat vooral het samenwerkingen starten met partners in de keten? Of meer kennis en expertise opbouwen? Ik zou bijna willen zeggen, op alle vier willen we graag drukken. Ja, toch? Ja. Waar denken jullie? Ik zie hier inderdaad investeren in verduurzaming, maar ook samenwerkingen starten met partners in de keten. Misschien wel interessant om daarop in te haken, want daar haakte jij, ging daar net ook al, vertelde daar net ook iets over, Frank. Hoe doe je dat? Is dat je buurman bellen? Is dat Vattenfall bellen? Hoe start je zo'n samenwerking?
Nou ja, ik denk dat er zijn natuurlijk heel veel verenigingen zijn actief. Hè. Als je kijkt naar een industriegebied of een parkmanagement vereniging, zijn heel veel initiatieven al lokaal georganiseerd waar je dit soort gesprekken open kan breken. En het gaat vooral inderdaad om te verkennen inderdaad van wat is de potentie in onze eigen organisatie en wat is de potentie die we hier zien met onze buren bijvoorbeeld. Trek vooral je thuis goed aan en ga dat gesprek aan met stakeholders om je heen.
Ja. Ja. En Mark en Frank en Hans, kunnen ze ook bij jullie aankloppen?
Zeker. Nou ja, kijk, ik zeg altijd, we zijn een belangenvereniging, maar eigenlijk de grootste waarde zit hem in het netwerk. En wat wij dus ook aansporen, overigens ook samenwerken met de NVDE en anderen, is juist om geïnspireerd te raken door voorbeelden, zoals die ook al vandaag ter tafel zijn gekomen. Je kunt ontzettend veel leren van je collega's elders, omdat bijna iedereen zit met dezelfde vragen. Maar sommigen hebben inmiddels ervaring en de bereidheid om die ervaring ook te delen is vrij groot. Ja, daar kun je ontzettend veel van leren, maar ook veel inspiratie uit van opdoen.
Nou, wat voor ons natuurlijk belangrijk is, als je dit soort dingen doet en je loopt ergens tegen een muur aan of tegen regels aan die in de weg zitten, als dat algemene regels zijn, dan zijn wij de vereniging om naar Den Haag te gaan en te zeggen van, joh, als je dit wil versnellen, dan moeten we hier iets gaan doen. En dat kan waarschijnlijk zo. En jullie doen dat wel. Jullie gaan echt concreet in gesprek met bedrijven om het probleem daarop te lossen. Nou, ja. Dat doen wij niet. Wij vertegenwoordigen het algemene belang van de transitie. Maar je zult hier allerlei dingen tegenkomen die nog geregeld moeten worden. Ja. En je voorbeeld van meer decentrale opwek om congestieproblemen op te lossen bij bedrijfterreinen. Ja, en dan ligt jouw bedrijfterrein niet in het zoekgebied van de resten. Dus dan mag je niet met wind en zon aan de gang. Nou, wij zeggen al, joh, als je dat tegenkomt, moet je misschien maar eens gewoon eisen dat de restregio's in elk geval heroverwegen over die toch een zoekgebied gaan worden. Ja. Omdat je dan wel ziet dat het belang zo groot is. Nou, dat zijn dingen die wij kunnen aankaarten.
Ja, ja. En als jullie nu kijken, wat zijn nou wat jullie betreft de belangrijkste acties die bedrijven vandaag nog kunnen nemen om ook echt voorbereid te zijn op die veranderende energiemarkt? Hoe zie jij dat, Frank?
Ja, ik denk dat... Ik kan misschien wel refereren aan wat we bij een van onze klanten zien, Achmea. Ik denk dat zij het schoolvoorbeeld ook zijn van hoe je kan omgaan met je, in dit geval met je panden, in die energietransitie. Hè. Zij zijn eigenlijk met een integraal plan zijn ze gekomen. Hè. Ze zijn dus met allemaal stakeholders in hun eigen organisatie om het bedrijf heen. Zijn ze in gesprek gegaan en hebben ze gezegd, oké, we hebben een bepaalde visie ook op ons gebouwportfolio. Ze hebben zichzelf als doel gesteld om in 2030 PERS-proof te zijn. Dus dat betekent dat zij 70 gram CO2-uitstoot per vierkante meter willen realiseren. En vervolgens hebben ze gezegd, oké, we hebben dat plan nu. Ze zijn kennis gaan vergaren. Ze zijn gaan kijken, hoe gaan we dit dan doen? Waar moeten we allemaal rekening mee houden? Ze zijn gaan inventariseren in alle subsidies die ze kunnen krijgen. En vervolgens hebben ze gewoon één pand gepakt. En gezegd, oké, daar gaan we mee beginnen. Dat wordt eigenlijk ons referentiepand. Dat is in Apeldoorn een pand geweest. En daar zijn ze eigenlijk gaan isoleren. Ze zijn allemaal maatregelen gaan nemen om echt van het gas af te kunnen. Ja, warmte-koude opslag daar toegevoegd. Ze zijn vergaand gaan elektrificeren. Veel zonnepanelen gelegd. Een batterij staat daar inmiddels ook die slim schakelt met een EMS-systeem. Energiemanagement systeem.
Ja.
En je ziet inderdaad dat zij daar nu volgend jaar al naar die PERS-proof levels toe kunnen. Dus volgend jaar zit ze al op die 70 gram CO2-uitstoot. En dat is dus echt voor hun een voorbeeld voor de rest van hun panden. Die gaan ze verder uitrollen. Ik denk wat heel mooi laat zien inderdaad, is dat als je inderdaad kan komen tot een plan, als je daar vervolgens al je stakeholders in meeneemt en mee aan de slag gaat, dan kun je zeker ook echt wel stappen maken. Het wil niet zeggen dat je gelijk op het punt bent waar je uiteindelijk terecht wil komen. Maar die stap is ook is eigenlijk de belangrijkste. Ja.
Ja.
Nou, heel concreet, hè? Die ene medewerker die nu één dag in de week met energieinkoop bezig is. Speel die maar vrij voor vol tijd en laat zich goed ontwikkelen. En dan haalt die persoon gewoon één keer in de maand bij die directievergadering. Want zo belangrijk is het wel.
Ja, ja. Ook Frank heeft een vraag. Hij wil namelijk weten welk deel van de energiemarkt is interessant voor te installeren batterijen bij bestaande coöperatieve zonneparken. En waarom met het zonnepark als onderdeel van een energiegemeenschap? Aan wie mag ik die vraag stellen?
Ja. Ja? Alle zonneparken.
Alle zonneparken.
Ja, dat is heel simpel.
Frank, het is in ieder geval duidelijk. Die vraag is
een hele korte toelichting. De zonneparken hebben nu echt last van negatieve prijzen in de markt. Dat haalt echt de business case flink onderuit. Dus bijna alle partijen die daarmee bezig zijn, die kijken nu van, heb ik bij mijn park ruimte om iets met batterijen te gaan doen met opslag? Dat is op dit moment gewoon heel erg levend.
Ja. Tom wil overigens weten, goede vraag. Regisseur, helemaal prima. Maar uit welk potje gaan wij deze verbinder betalen? Ja. Heren,
dat zullen de bedrijven zelf moeten doen. Ik denk maar, als je met elkaar iets wil gaan doen, dan zul je de kosten moeten delen zoals dat gaat. En op zich is daar ook niet zoveel mis mee. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, kijk, het zijn uiteindelijk toch taken die eigenlijk niet bij bedrijven horen, maar waarvoor we energiebedrijven niet voor niets hebben. Kennis is al eerder genoemd, expertise, ervaring. Dus dit moet erbij gebeuren. Ik denk dat ook overheden hier een verantwoordelijkheid hebben. Omdat overheden natuurlijk ook aandeelhouder bij de netbeheerder zijn. Dus vaak ook, laat ik zeggen, een zekere verantwoordelijkheid dragen voor bijvoorbeeld een tekort aan netcapaciteit. En tegelijkertijd ook een belang hebben om economische ontwikkeling mogelijk te maken, de verduurzaming van industrieterreinen of bedrijventerreinen te realiseren. Dus die hebben absoluut daar ook een verantwoordelijkheid.
Ja. Richard die zegt overigens, als ik even mag. Richard zegt, meerdere, met name grote gemeenten, die stellen momenteel al een regisseur netcongestie aan. Dus dat die regierol wordt vanuit de overheid opgepakt.
Ja, dat is mijn indruk ook. Als het niet vanuit gemeenten is, dan wel vanuit provincies. En kijk, voor die eerste verkenning is dat logisch, hè? Want dan weet niemand precies waar het heen moet en of er überhaupt wat in zit. Dus dat is heel moeilijk om dan eigen capaciteit vrij te maken. En je hoopt dan in zo'n proces, als het concreter moet worden, als bedrijven ook zelf echt meer huiswerk moeten maken om te kijken wat erin zit, maar het ook duidelijker wordt wat ze eruit kunnen halen, dat die bereidheid om dan ook zelf wat capaciteit in te stoppen, dat die vanzelf al komt.
Ja. Frank?
Ik wil net Hans aanvullen, maar dat is voor mij heb je nu ook antwoord gegeven. Dus het gaat vooral om die eerste stappen. Die inderdaad, het is goed dat wij kunnen daar een rol in spelen als Vattenfall, als marktpartij. Ik denk dat netbeheerders daar ook een belangrijke rol in kunnen nemen, ook andere overheden. Ik denk als je eenmaal duidelijk hebt dat er potentie is en dat er mogelijkheden zijn, Wil ik mensen ook echt uitnodigen om ook naar de website van RVO te gaan. Om te kijken naar. Er zijn heel veel subsidies beschikbaar. Voor al die verschillende fasen van onderzoek, van investering, noem maar op. Dus kijk daar vooral ook. Het is ook een investering die je zelf doet. Maar die kun je zeker ook met subsidie aanvullen. Ja.
Nou, goed om dat te weten.
Overigens spelen wij daar misschien een beetje een zijpad, maar ook een belangrijke rol in. We hebben het initiatief genomen samen met de FME om een grootschalig energiebesparingsproject te doen in de industrie. Omdat we denken dat er ook daar heel veel meer mogelijk is dan bedrijven doen. Over het algemeen heeft dat ook iets te maken met het feit dat energiebesparing weliswaar geld oplevert, maar ja, ook een risico voor het proces. Nou, wij willen juist door dat soort belemmeringen wegnemen, door standaardoplossingen die bewezen zijn aan te leveren. En daarmee ja, niet alleen energiebesparing en CO2-besparing te realiseren, maar uiteraard ook een bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op het elektriciteitsnet.
Ja, je zegt energiebesparing versus prijs. Rick die vraagt namelijk, ja, we sturen in die energiemarkt vrijwel alles op prijs. Zou het ook niet veel logischer zijn om veel sterker op CO2 te sturen, zodat flexibiliteit ook daadwerkelijk leidt tot emissiereductie?
Nou ja, dat gebeurt natuurlijk al. Hè?
Dat is wel gecorreleerd. Als de prijs hoog is, staan er veel fossiele centrales aan. En als de prijs heel laag is, dan draaien we heel veel op hernieuwbaar. Dus er zit zo'n sterk verband tussen, daar mag je wel op vertrouwen.
Ja, ja. Heren, ik wil weten, als jullie nou morgen één nieuw contact zouden mogen leggen om sneller te kunnen bewegen in die energietransitie. Wie of wat zou dat zijn?
En de toekomstige premier is niet het goede antwoord.
Nou, ja, dat mag. Ja.
Die wordt niet meer de minister van KVG.
Daar zeg je zo wat. Ja, dat zal niet.
Nou, ik heb er misschien een wat ander antwoord. Ik was vorige week bij een bijeenkomst in Benelux-verband. En daar sprak de Vlaamse premier. En eigenlijk was de Belgische premier uitgenodigd, maar die kon helaas niet vanwege wat begrotingsperikelen in bij onze zuidenburen. En wat mij opviel was dat er een enorme bereidheid is vanuit Vlaanderen, maar waarschijnlijk ook breder in België, om samen met de Nederlanders te werken. Omdat we zien, wat Frank in het begin ook aangaf, die geopolitieke veranderingen, dat brengt landen bij elkaar. En gezamenlijk kunnen wij natuurlijk zaken veel beter oppakken, veel doelmatig oppakken. Denk aan bijvoorbeeld infrastructuur voor waterstof, voor CO2. Dus als ik wat dat betreft ergens mijn inspiratie zou willen opdoen, dan zou ik dat bij onze zuidenburen willen doen. Waarbij ik overigens onmiddellijk aanraad om dat ook breder ook in Nederland te verbinden. Want ik denk dat wij gezamenlijk juist in deze tijd veel kunnen doen op het gebied van de energietransitie en de industrietransitie.
Ja. Dan wil ik afsluiten met de vraag wat jullie betreft de hoofdboodschap moet zijn voor dit webinar. Wat moeten met andere woorden de kijkers na afloop van dit webinar vanavond aan de etenstafel of morgen bij de koffietafel, wat moeten ze doorvertellen? Frank?
Nou, ik denk dat ik zou het heel mooi vinden als bedrijven die hier naar kijken, dat die ze bij zichzelf afvragen, wat kan ik wel doen? Dus waar zijn de mogelijkheden? Ga gewoon die verkenning eens doen. Trek een paar mensen aan tafel in je eigen organisatie. En ga eens kijken naar het in de beperking van het proces of het gebouw wat we hebben. Wat zouden we wel kunnen doen en wat is daarvoor nodig? Ik denk dat gesprek opengooien. Daar wellicht ook een paar externe stakeholders bij trekken. Zoals een Vattenfall of belangenverenigingen of partijen uit de buurt. Ik denk als het gesprek helemaal gaat lopen, dan komen er vanzelf mogelijkheden naar boven. En wat ik al zei, elk begin is een goed begin. Dus dat zou mijn advies zijn.
Ja. Mark?
Ja, nee, dat herken ik wel. Kijk, die fluctuerende elektriciteitsprijzen, daar beginnen we nu een beetje aan te wennen. Ik denk dat iedereen nu door de eerste fase van een soort rouwverwerking is dat netcapaciteit niet meer ongelimiteerd is en zomaar altijd beschikbaar. Maar dat wil niet zeggen dat je niet meer kunt ondernemen. Je gaat wat anders ondernemen, je moet naar andere kansen kijken. Maar een slimme ondernemer die anticipeert op bedreigingen en kansen grijpt, die kan nog steeds gewoon hele mooie dingen doen.
Ja, dus pak morgen de telefoon, ga kijken met wie je kunt samenwerken, waar je kennis kunt opdoen.
Ja, precies. Ja.
Precies. En vooral ook inspiratie, want nogmaals, je bent er niet de enige die voor een uitdaging staat. Er zijn anderen die dat ook hebben en die inmiddels misschien ervaring hebben of kennis op hebben gedaan of vragen met elkaar delen. Er is wat dat betreft wel veel te doen. Stilzitten is in ieder geval zeker geen optie. En ik denk dat als er iets duidelijk is dat we juist alle inventiviteit van ondernemers hard nodig hebben om gezamenlijk verder te komen.
Ja. Heren, ik moet zeggen, ik heb na afloop van dit webinar wel een positiever gevoel bij gekregen. He, onder het mom, het kan wel. En zo gaan we ook eindigen. Ik dank jullie in ieder geval voor al jullie kennis en kunde hier aan tafel. Hans Grünfeld van FEMW, de Vereniging voor Energie, Milieu en Water. Mark Londo van de NVDE en Frank Meens van Vattenfall.
Dankjewel.
En uiteraard ook dank aan alle kijkers en jullie goede vragen. Dit webinar is terug te kijken via de website van Change Inc. en YouTube. Ons advies, dus zet zelf stappen. We zeiden het al even, pak morgen die telefoon, zoek de samenwerking op en neem anders even contact op met Vattenfall als je meer wilt weten. Mijn naam is John van Schagen, dank voor het kijken en tot de volgende keer.